Swammerdam. Goedemorgen Amsterdam. Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam. Fijn dat u weer luistert. Vandaag in de uitzending aandacht voor het Nederlands mecenaat. Sinds jaar en dag kunnen kunstenaars een beroep doen op de financiële steun van welwillende rijke of minder rijke gevers. Deze gevers noemen we mecenas, naar de Romein die zorg droeg voor schrijvers als Virgilius en Horatius en een belangrijke rol speelde in de cultuurpolitiek van keizer Augustus. Het mecenaat, zoals deze groep gevers gezamenlijk wordt aangeduid, speelt ook in Nederland een lange tijd een essentiële rol in het onderhouden van kunst en cultuur als pilaar van onze democratie. Sinds de pandemie is de roep om de steun uit de culturele sector alleen maar toegenomen en lijkt de overheid steeds meer in te spelen op de steun van het mecenaat. Om daarover te praten zijn te gast zelfstandig onderzoeker René Steenbergen. Zij promoveerde in 2002 op een proefschrift over kunstverzamelaars in Nederland, genaamd Iets wat zoveel kost, is alles waard. Binnenkort verschijnt haar nieuwe boek De Toekomst van onze Kunst over de systemische problemen in de kunstsector. Ook de gast is Christel Sassander. Zij is directeur van Stichting Voor de Kunst. Voor de Kunst is het crowdfund platform in de creatieve sector. Daar kunnen donateurs niet alleen terecht voor het leveren van een bijdrage aan een door hun gekozen project, maar krijgen kunstenaars en culturele ondernemers ook advies en begeleiding voor hun crowdfundcampagnes. Mijn naam is Pelle Intema. De tweede presentatie vandaag wordt verzorgd door Joost Ingehoes en de techniek is door Lilian. De column van vandaag is van Anne Fleur Schep. Welkom allemaal. Joost, een eerste vraag aan jou. Wanneer gaf jij voor het laatst aan de kunst?
Ja, dat is wel een beetje een gewetensvraag, Pelle. En ik denk dat ik dat voor het laatst op een indirecte manier heb gedaan. Vorige week sliep iemand die ik verder niet kende, die uit Berlijn kwam en in het concertgebouw moest spelen. Heeft een week bij mij gelogeerd. Maar ik kreeg in ruil wel hele luxe tickets. Dus ik weet niet of dat puur geven was. Maar ik denk dat dat het laatste is.
Nou, ik denk dat we vandaag ook wel gaan leren dat in een geefrelatie ook altijd bepaalde vorm van wederkerigheid plaatsvindt.
Maar liefst zo immaterieel mogelijk.
René, laten we met jou beginnen. Ik noem het zojuist al even, maar kun je omschrijven, wat is dat mecenaat precies? Wat houdt dat in?
Nou, jij begon met Gaius Julius Mecenas. En dat is natuurlijk een directe link tussen een opdrachtgever vaak en een kunstenaar. Dat zijn natuurlijk hele particuliere afspraken die zich vaak aan ons zicht onttrekken, tenzij het via een platform als Voor de Kunst gaat. Wat ik in mijn onderzoek, de nieuwe mecenas uit 2008, heb onderzocht, dat is geefrelaties via kunstinstellingen. En dan heb je het over, dat is alles van vriendenverenigingen tot grote geefkringen en individuele gevers. En ook daaronder vallen individuele vermogensfondsen. Dus vaak gesticht door een rijke ondernemer. Denk aan Joop van den Ende of de Turing Foundation. We hebben er best veel in Nederland. Die geven deels ook, soms helemaal, soms deels aan kunst en cultuur. Wat ik er niet onder versta is kunstsponsoring. Omdat dat precies gaat over tegenprestaties. Zonder die tegenprestaties is het zelfs fiscaal niet aftrekbaar. Dus daar moet echt ontvangsten tegenover staan, speciale programma's voor zo'n bedrijf. En dat kost dus de ontvangende partij ook geld.
Ja, ik moet dan denken aan het Robeco The Summer Night of zo. Waar bedrijven echt hun naam geven aan.
Dat heb je natuurlijk ook. Dat heet dan In Kind, in Natura. Hè. Dus in dat geval is Robeco, die neemt de marketingkosten op zich. Vandaar dat ze ook hun eigen naam daarbij mogen voeren. Hè. Of Philips, die de ledlampen voor heropende Rijksmuseum gaf. Maar daar is natuurlijk ook een bepaald voordeel aan voor zo'n bedrijf. Hè. Een bierbrouwer die een beetje sponsort in het café of een koffieleverancier. Dat zijn eigenlijk zakelijke deals. Dus dat blijft wat mij betreft buiten beschouwing.
Ja. Je begon net al even over je onderzoek. Waarom is het nou belangrijk om via wetenschap inzichten te verkrijgen in geefcultuur in Nederland?
Omdat we graag willen weten hoeveel en waarom vooral er wordt gegeven. Ik ben eigenlijk iemand die niet zozeer kwantitatief onderzoek doet. Dat kan je. Hè? Dat is fijn dat anderen dat doen. Het Centraal Cultureel Planbureau heeft natuurlijk allerlei gegevens over cultuurconsumpties, als dat dan heet. Geef in Nederland van de VU. Die doen steeds proefgewijs onderzoek om de 2 jaar. En wat ik doe is waarom geven mensen en hoe geven mensen. En die motivatie, hoe kun je mensen ook betrekken en uitnodigen om te geven. En liefst ook een bredere groep dan alleen de bekendere mensen die toch al het een en ander doen. Daarom is het wel belangrijk om te weten wat mensen motiveert.
En wat motiveert mensen dan zowel?
Ja, dat is natuurlijk een enorme waaier van het leuk vinden om dichter bij de kunst betrokken te zijn. Hè? Want als je iets geeft, dan mag je vaak achter de schermen kijken. En dat is natuurlijk zeker in de theater en de muziekwereld is dat heel leuk. Je leert er ook van. Het heeft natuurlijk ook wel een zeker prestige. Hè? De kunstwereld heeft echt wat te bieden. Er zijn openingen in musea, er zijn premières van theater, opera. Dat is natuurlijk allemaal, dat zijn ook wel manieren om jezelf te laten zien als je dat leuk vindt. En sommige mensen zijn daar gevoelig voor. En dat is tegenwoordig ook wat minder calvinistisch dan het 20, 30 jaar geleden was. Toen was dat eigenlijk not done. En nu zeg je, dat mag je best, als jij dat leuk vindt, dan doen we dat voor je. Ik zeg er wel altijd bij, het geefdoel moet centraal staan.
Ja, ja.
Dat is het belangrijkste.
Willen kunstenaars dat altijd, die openheid verschaffen? In ruil voor
kunstenaars?
Ja, of collectief of culturele instellingen.
Ja, kunstenaars, dan moet je bij mijn buurvrouw Kirsten zijn van Voor de Kunst. Maar gevers bedoel jij? Of de geefkant of de ontvanger?
Ja, willen kunst. Je hebt natuurlijk vooral gedaan, ook onderzoek gedaan naar musea. En een goed voorbeeld is, denk ik, het Boijmans in 2019. Waarbij inspraak werd verwacht in het beleid van het museum. Na een grote gift van de vorm, geloof ik.
Ja, dat gaat dan een stap verder dan zichtbaarheid. Natuurlijk, dat was de Stichting Droom en Daad, directeur Wim Pijbus. En de redenatie was, als wij 40 miljoen geven aan Boijmans, wat natuurlijk een heel substantieel bedrag is. En er was ook nog sprake van nog eens dat bedrag voor een dépendance van Boijmans in een ander deel van Rotterdam. Dan willen wij zetels in de Raad van Toezicht. Ook met het idee dat directeur Cheryl X dan inmiddels vertrokken was en dat er een soort continuïteit zou zijn. Dan hebben we natuurlijk in Nederland de governance code en die zegt dat we geld en invloed scheiden. Dus dat was eigenlijk een beetje ridicuul, zal ik maar zeggen. En dat zo is het ook wel in de kunstwereld bekeken. En bovendien hebben we een model, Raad van Toezicht. Dat, zoals dat dan heet, non-executive is. Dus ze hebben een controlerende functie, maar ze hebben geen beslissende functie, geen leidinggevende functie. Dus je kunt daarmee niet het museum besturen. Ook dat is natuurlijk een denkfout.
Ja.
En de gemeente Rotterdam, die eigenaar is van de collectie en natuurlijk ook van het gebouw, die heeft ook heel duidelijk gezegd, dat gaan we niet doen. Maar daarop heeft deze gever wel gezegd, dan houdt het op. Dat is dan het goed recht van een particulier.
Ja, om even terug te gaan naar je onderzoek uit 2008. Daar benadruk je eigenlijk vooral de rol die het meeste naast kan hebben voor de financiering van kunsten in Nederland. Kun je even kort samenvatten wat je in dat onderzoek beschrijft?
Ik beschrijf, je moet er even erbij zeggen, het boek verscheen in het voorjaar van 2008... Toen zaten we eigenlijk in een gezonde conjunctuur, om maar even naar de economische kant te kijken. In het najaar begon wat eerst heette de bankencrisis en dat werd daarna een recessie. En in West-Europa werd dat zelfs een zogenaamde dubbele dip. En toen werd het een hele andere context. Dat wil ik er van tevoren even bij zeggen. En wat ik signaleerde is dat een paar grote instellingen in Amsterdam, rond het Museumplein, Concertgebouw, Rijksmuseum. Die begonnen een beetje met grote gevers aan zich te binden. En dat vond ik een interessante ontwikkeling, omdat die elkaar ook bevroegen. Hè? De peer-to-peer werving van gelijkgestemden. Die zeiden, ik geef aan dat museum en ik weet dat jij ook wel wat te besteden hebt, doe mee. En dat vond ik een mooie constructie. En ik heb die mensen geïnterviewd, ben dat gaan volgen. En ik heb de bredere context, ook de historische context geschetst. Zo hebben we eigenlijk een hele lange geschiedenis in Nederland. Zo zijn veel van onze nationale instellingen ook ontstaan. En wat interessant dat dat nu weer terugkomt. Inmiddels kijk ik er wel een beetje anders tegenaan, maar dat is niet jouw vraag op dit moment misschien?
Daar kunnen we zo verder op gaan. Je zegt al even, je noemt al even de geschiedenis van het mecenaat in Nederland. Je boek beschrijft heel mooi hoe in de 19e en begin 20e eeuw eigenlijk die veel vermogenden in Nederland, je kunt wel zeggen het maatschappelijk de plicht opnemen om culturele instellingen in Nederland een fundament te geven. Kun je schetsen hoe dat ging in die periode?
Ja, dat was natuurlijk weer een hele andere tijd. Je moet je voorstellen dat er toen nauwelijks belasting geïnd werd. De overheid, het was eigenlijk omgekeerd met de verzorgingsstaat. De overheid was toen heel klein. Er was zelfs heel lang geen centrale overheid. Die is pas echt in Nederland ingevoerd door de Duitsers, door de nazi's. Dat hele centralistische idee bestond niet. Gemeenten die waren soms hadden ieder hun eigen belastingsysteem. En er werd ook eigenlijk nauwelijks vermogensbelasting geheven. En dat betekende dat particulieren een heel andere rol hadden maatschappelijk. Dus als je bijvoorbeeld alleen al denkt aan iemand als Sarfati in Amsterdam. Dat weten we, die heeft gezorgd dat er allerlei infrastructurele voorzieningen kwamen. De familie van Lennep die heeft de duinwaterleiding laten aanleggen. Zodat er gezond drinkwater kwam in de stad. Dat kun je nu niet meer voorstellen. Dat zijn nu nutsvoorzieningen voor het nut van het algemeen. En dat waren toen particulieren die dat financierden. Want de overheid had daar gewoon geen geld voor. Die bestond totaal niet in de hoedanigheid die wij nu kennen. En dan is het natuurlijk logisch dat particulieren zeggen, nou, hè, en zelfs welbegrepen eigenbelang, ik hou van kunst en cultuur. En als ik dat kan ik in mijn grachtenhuis met een mooie ontvangstzaal, kan ik dat en petit comité organiseren. Maar kan het ook groter aanpakken. Dan kan ik een orkest laten komen en een interessante dirigent inhuren. En laten we dan de krachten bundelen als welgestelde. En wij nemen het op ons om zo'n instelling van de grond te krijgen. Dat is bijvoorbeeld met het concertgebouw gebeurd. Is een naamloze vennootschap. Dat ging op aandelen. Dus dat is eigenlijk een hele zakelijke constructie. Je kocht aandelen. En dat kon ook misgaan. Het is ook in het begin heel moeilijk geweest. Het was heel risicovol. Het was een erg grote zaal voor een toen nog kleine stad als Amsterdam. Dus ze hebben flink bij moeten lappen om te zorgen dat het overeind bleef. En men zag dat echt als een particuliere plicht. En dat is natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog. Eerst natuurlijk de crisistijd van de jaren 30. Tweede Wereldoorlog. Enorme verarming onder particulieren. Toen heeft de overheid dat overgenomen. Die is in zekere zin zelf een mecenas geworden. En dat is vanaf de jaren 80 afgebouwd. Toen is er gezegd, we gaan de Rijksmusea verzelfstandigen. We gaan meer delegeren naar provincies en gemeentes. Want het wordt allemaal te begrotelijk voor het Rijk. En daar is ook bijgekomen, met name sinds 2008, die dubbele recessie. Particulieren kunnen ook wel wat meer doen. Dat was de gedachte van de overheid.
Ja, dat is iets wat we nu in tijden van crisis met name voelen misschien.
Ja, terwijl crisis natuurlijk geen goed moment is om mensen daarop aan te spreken. Want die hebben dan ook zo hun financiële problemen vaak.
Nee, ja, daarover later graag meer. In je boek gaat het deels ook over het buitenland, even over Duitsland. Ik moet vaak denken aan Frankrijk als ik aan het land denk waar cultuur voor opstaat. Hoe zou je die relatie tot de culturele sector en het mecenaat in Nederland vergelijken met landen waar cultuur zo hoog staat als Frankrijk of Duitsland?
Het is natuurlijk altijd een beetje moeilijk om te vergelijken, omdat het heel anders ingerichte samenlevingen zijn. Dus Duitsland, Engeland, Frankrijk hadden een aristocratische bovenlaag. En die waren over het algemeen verantwoordelijk voor kunst en cultuur. Ze hadden het zelf in huis, ze woonden erin. Dat is langzamerhand natuurlijk opengesteld. En inderdaad, met name Frankrijk is nog in een veel grotere mate centralistisch. En daar hoort bij, ze heeft ook een president. En een president is toch wel misschien wel een heel klein beetje een opvolger van de koningen die ze hadden. En daar hoort bij grandeur. Dat vinden de Fransen in ieder geval. En Dus iedere Franse president heeft een grande travaux op zijn naam staan. Een nieuw operagebouw, een nieuwe bibliotheek. Altijd een cultureel project. Dat is natuurlijk heel interessant. In Nederland kennen we dat niet op die manier. Het is een republiek heel lang geweest, tot in de 19e eeuw. De burgerij steunde kunst en cultuur, zoals ik dat net ook beschreef, nam daarin ook zijn verantwoordelijkheid. Maar dat waren wel mensen die gewoon geld verdienden uit hun inkomen. En als het minder goed ging, dan was er ook minder geld te besteden. Je kunt die samenlevingen heel moeilijk vergelijken. Maar het is zeker een klacht vanuit de cultuursector dat de overheid kunst en cultuur niet ziet als iets waarmee ze eer kan inleggen. Want dan zou er misschien meer geld voor uitgetrokken worden. Wie weet.
Ja. In je nieuwe onderzoek gaat het ook echt over die systemische problemen die je net al een beetje benoemd. Kun je die opnoemen? Een aantal die je in je onderzoek hebt gevonden?
Breder dan mecenaat,
ja,
wil je?
Ja.
Nou, een van de... In 2011 is heel sterk bezuinigd. Hè, in die recessie onder meer op kunst en cultuur. Overigens ook op zorg en onderwijs. En er is gedecentraliseerd. En dat gaf weer problemen op gemeenteniveau. Waardoor ook daar op kunst en cultuur is bezuinigd. Niet alleen bij het Rijk, maar ook bij de gemeente. En wat je dan ziet is dat tegelijkertijd de subsidieeisen worden opgeschroefd. Dus meer eigen inkomsten genereren. Dat is kaartjes en sponsoring, maar ook private giften en gelden uit vermogensfondsen. En tegelijkertijd de eis om meer output te hebben, meer te produceren. Nou, met minder geld meer produceren heeft geleid tot roofbouw op de eigen mensen. Moet je voorstellen dat 2/3 van de cultuurwerkers is freelancer. Dat is een gigantisch aantal. Dat is veel hoger dan het landelijk gemiddeld. Terwijl het landelijk gemiddelde in Nederland ook veel hoger is dan in de rest van Europa. We hebben heel erg veel flexwerk. Maar dit is natuurlijk enorm. En deze mensen worden nu overigens heel zwaar geraakt, hè, door de pandemie. En nu er heel weinig werk is. Maar die roofbouw op de eigen mensen, op het eigen talent, dat is echt een probleem. He, want als de eigen sector al niet zijn eigen mensen fatsoenlijk betaalt, wie dan wel? En dat hebben we dus zover laten komen met elkaar. Ik vind dat heel ernstig. En dat is moeilijk te repareren. Vooral doordat de pandemie echt voor een uittocht heeft gezorgd. He, muzici, acteurs die geen werk meer hebben. Die ook zien van voordat ik er weer tussen kom, door al die uitgestelde programmering die steeds maar weer opschuift, ben je jaren verder. Dat kan ik niet overbruggen. Heel veel mensen hebben zich laten omscholen. In Engeland zijn er cijfers over. Hier helaas nog niet. Maar dat zou wel eens over 50.000 mensen kunnen gaan. Hè? Een derde van ongeveer 165.000 freelancers is de schatting. Nou, dan heb je dus een hele generatie die eigenlijk verloren is voor ook het publieksaanbod. Hè? Ook het publiek wordt hiermee tekort gedaan. En wat je dus ziet is dat zo'n pandemie, die creëert niet speciaal problemen, maar die maakt zichtbaar wat eigenlijk al latent speelde. Het is als een vergrootglas. En alle problemen worden vermenigvuldigd. En dat geldt in het bijzonder voor deze groep.
Ja, ja. Zeer zorgelijk. We gaan later aan het eind van de uitzending graag met elkaar in discussie over wat we zouden kunnen doen. Dan wil ik eigenlijk graag verder gaan met jou, Christel. Jij bent dus directeur van Stichting voor de Kunst. Ik zou wel willen zeggen het grootste crowdfundplatform in Nederland voor kunstenaars om hun projecten te financieren. Wat kun je over het platform vertellen?
Ja. Nou ja, we zijn het grootste platform inderdaad van Nederland. En wij doen dat sinds 2010. Dus dat komt ook overeen met de verhalen van de bezuinigingen in die tijd. Voor de Kunst is een crowdfunding platform wat naast dat het alleen een online platform is waar gedoneerd kan worden aan crowdfunding projecten, ook vooral veel begeleiding omheen zit. Dus echt samen de campagne opzetten, samen donateurs werven. En ik denk wat heel belangrijk is, is dat Voor de Kunst op Voor de Kunst zijn grotendeels individuele makers. Dus inderdaad, dat zijn kunstenaars bandjes, ook instellingen crowdfunden zeker, maar over het algemeen zijn het individuele makers die gebruik maken van crowdfunding. Goed is denk ik dat het zijn relatief, met oogpunt op een mecenas, zijn dit relatief lage donaties. Gemiddeld wordt er ongeveer tussen de 50 tot 70 euro gedoneerd. Dat is best een hoog bedrag voor een donatie. Maar tegenover wat een mecenas kan bijdragen, is dat natuurlijk een ander bedrag. Het zijn vaak mensen die voor de eerste keer bijdragen aan kunst en cultuur. Dat maakt het ook interessant van waar staat crowdfunding dan in verhouding tot de hele geefcultuur in Nederland. En we hebben de afgelopen 2 jaar gezien dat er veel gebruik is gemaakt van crowdfunding, maar ook dat er veel gedoneerd is, meer dan jaren daarvoor. Dus inderdaad, het is niet goed om in tijden van crisis een beroep te doen op particulier geld. Maar je ziet ook dat in dit geval donateurs ook wel een eigenaarschap namen om bij te willen dragen, om nog steeds kunst en cultuur mogelijk te maken.
Ja, dus eigenlijk dat het publiek dat weer opeist, dat er iets gebeurt en dat het iets blijft bestaan misschien ook wel.
Ja.
Ik besprak net in mijn inleiding even de klassieke mecenas. Ik nam dat voorbeeld. De klassieke oudheid. Wat kun je zeggen over het publiek dat meedoet aan die crowdfunding? Die relatie lijkt me heel anders dan zo'n directe.
Ja, die relatie is anders. Ik denk dat het als start met, hier is natuurlijk geen sprake van opdrachtgeverschap. Er wordt niet tegen een maker gezegd vanuit een donateur, ik wil graag dat je dit album maakt, ik geef jou geld, ga de rest maar crowdfunden. Dus het is echt vanuit de maker wordt het project gerealiseerd, wordt het idee gelanceerd en daar kun je als donateur aan bijdragen. Dus dat is natuurlijk andersom. Je bent als donateur echt betrokken aan een beginfase. Het kan dus ook zijn dat uiteindelijk het project toch net iets anders uitgevoerd gaan worden dan dat je misschien aan het begin dacht. Ik denk dat dat voor donateurs het ook wel spannend maakt om bij te dragen. Van hè, gaat dit lukken en hoe gaat dat er uiteindelijk uit te komen zien? Ik denk wel, waar we ook resistent in moeten zijn, crowdfunding is natuurlijk ook gehyped. Hè? Het is heel erg positief. Oh, dit is nieuw en online. Maar er wordt natuurlijk al heel lang bijgedragen. Ook door relatief wat kleinere donateurs. Maar vooral het zo openmaken met een teller online. Het daar onderdeel van kunnen zijn. Je motivatie als donateur erbij kunnen zetten. Dat laat zien dat je echt er onderdeel van bent. En ik denk dat dat ook de kracht is van crowdfunding in deze tijd. Dat draagvlak steeds zichtbaarder wordt. Het start wel heel vaak bij de eigen achterban van een maker. Jullie hadden het net al over de reden waarom donateurs geven. Begint vaak natuurlijk in dit geval bij, vind ik deze maker goed? Wil ik hier aan bijdragen? Vervolgens wordt gekeken, oké, wat wordt er dan gerealiseerd? Vind ik dat ook goed? Dus het zijn wel vaak in eerste instantie donateurs die dicht in het netwerk zitten van de maker. Maar op het moment dat je vaker een campagne gaat doen of je komt verder in je crowdfunding campagne, dan zie je ook dat het netwerk wat verder van de maker af komt staan. Dus dan komt de zogenoemde nieuwe donateur, waar iedereen natuurlijk naar op zoek is, want die willen we allemaal, de nieuwe donateur. En het zijn vaak donateurs die vaker kleinere donaties aan meerdere projecten geven.
Ja, en vinden die nieuwe donateurs, vinden die kunstenaars steeds makkelijker?
Ik denk dat een tool als als crowdfunding en een crowdfunding platform daar dus zeker bij helpen. Wat je op Voor de Kunst ziet is zijn dat onze terugkerende donateurs, dus die vaker doneren, die zijn relatief wat jonger dan de donateurs die bijvoorbeeld in de vriendengroepen zitten van instellingen of die meer via een soort lidmaatschap abonnementsvorm geven. Dus ik denk dat daar ook een verschil in zit. Hè. Crowdfunding is echt een eenmalige gift die je doet en dat is het. Betekent niet dat je niet vaker aanspraak daarop die groep kan maken. Maar je wordt natuurlijk niet lid van een vriendenclub of de vriendenborrel. En ik denk dat dat ook wel een verschil is in doelgroep. Dus daarin zien wij wel in de onderzoeken die wij ook doen. Maar daarom is wetenschappelijk onderzoek ook heel belangrijk voor platformen als Voor de Kunst. Dat we weten wat zit daarachter, waarom dat gebeurt. Is dat je bij de wat jongere groep, die hoeven niet per se meer vriend te worden van een club. Of niet in de oude structuur zoals dat was. Er wordt ook wel echt gekeken van hoe kunnen we die op een andere manier betrekken binnen die geefcultuur.
Ja. Werd er op jullie platform veel gedoneerd tijdens de coronapandemie?
Ja.
Of juist minder?
Okay. Meer.
Meer.
Ja, er is veel gedoneerd. Het gemiddelde donatiebedrag is ook omhoog gegaan. Dus er is gewoon echt meer, ook totaal in volume, maar ook per donateur werd er meer gedoneerd. En het meest opmerkelijke, opmerkelijk, dat was super fijn, maar dat we ook merkten dat wij gewoon gebeld werden door donateurs van, ik wil nu kunst en cultuur ondersteunen, kan ik dat bij jullie doen? Nou ja, dat kan, moet je wel een campagne doen, maar dat liet natuurlijk wel echt zien dat er, dat de donateurs weer zich misschien wat meer uitspraken. Zeggen van ja, maar het is ook belangrijk dat we dit doen.
Ja, en dat uitspreken, hoort dat ook bij een notie dat kunst en cultuur misschien niet als een ander doel echt een puur goed doel is, maar dat het ook iets heel erg iets wat teruggeeft eigenlijk aan de maatschappij?
Ja, ik denk dat je op dat moment dus dat donateurs aangeven, ik wil je graag aan bijdragen, want dit is nodig en we moeten zorgen dat zometeen na de pandemie, laten we hopen dat het moment snel komt, dat het er nog is. Dat we daar nog onderdeel van kunnen zijn. Dat we dat nog kunnen. Dat we daar nog naartoe kunnen. Maar goed, daar is zeker de toch een beetje angst die René net ook uitsprak van de leegloop in de sector, in bepaalde groepen werkzaam in deze sector, gaat daar natuurlijk wel invloed op hebben.
Ja.
Dan kunnen we doneren wat we willen, maar.
Ja, interessant daarin is dat jij ook een tijdje voor het ministerie hebt gewerkt. Dus ja. Jij weet denk ik goed hoe het gaat bij de overheid. In je boek, René, zeg je eigenlijk in 2010 hebben we een minister die zich heel erg kwaad uitlaat over de culturele sector en dat eigenlijk zegt saai te vinden. Is die tendens er nog steeds dat de overheid eigenlijk nog steeds niet inziet wat het belang van de kunst is? Genoeg,
ja, dat denk ik. Ik denk het geluid is met de ministers die daarna zijn gekomen wel anders geworden. Maar ik denk dat we heel erg duidelijk hebben kunnen zien in de pandemie en op welke plek de kunst- en cultuursector kwam. Ook met waar de maatregelen, de extra ondersteuningsmaatregelen terechtkomen. Dat ook even was van, oh, hoe moeten we dit nu ook doen? En dat laat natuurlijk ook iets zien. Dat je eigenlijk heel erg, en dat is natuurlijk helemaal logisch, want het was een crisis en iedereen dacht even, wat moet ik nu doen? Maar ik denk wel dat zeker nog steeds voor een deel zo de situatie is.
Ja, waar we het net over hadden, die ZZP'ers, die zijn zeer hard geraakt in de pandemie en tijdens de crisis. Maar juist ook die individuele makers zijn hard geraakt. En die kwamen ook vaak niet in aanmerking voor directe steun van de overheid.
Ja.
Heeft voor de kunst daar een structurele oplossing voor kunnen bieden?
Structureel zou ik het niet willen zeggen, want dat is ook wat je goed moet realiseren. En dat moet je denk ik ook met overheidsgeld realiseren. En dus ook als het om particulier geld gaat. Kijk, dit zijn gevers die geven natuurlijk direct aan makers. Dus wij kunnen natuurlijk niet garanderen dat een structurele oplossing gaat zijn op het moment dat de overheid zegt tot hier en niet verder, wij stoppen met bepaalde groepen financieren. Ik denk alleen wat wel heel duidelijk werd, is dat wat je op Voor de Kunst wel zag, is dat wij kunnen rechtstreeks individuele, althans, je kan als donateur rechtstreeks individuele makers ondersteunen. En dat is natuurlijk iets wat in de maatregelen heel moeilijk is gebleken om het echt bij die groep te krijgen. En dat gaat verder dan alleen het ministerie OCMW in dit geval. Daar zijn andere ministeries bij betrokken. Dat is ook een heel complex verhaal om dat daar te krijgen. Maar ik denk wel dat, en in dit geval denk dan vooral een platformwerking. Dus hè, ook wat we allemaal nu kunnen met platform en technologie. Er zijn meer oplossingen dan alleen maar de maatregelen zo optuigen als dat nu is gedaan. Maar wij kunnen niet zeggen dat we dat structureel kunnen opvangen.
Nee. En nou is een belangrijk ander doel, dus wat je had het net al over van Voor de Kunst, om niet alleen te financieren, maar ook echt dat draagvlak te creëren. Dus ervoor te zorgen dat er meer draagvlak komt voor kunst en cultuur in Nederland. Wat misschien automatisch ook leidt tot een overheid die zich meer betrokken voelt bij de culturele sector.
Ja.
Ja, zie je geven dan ook als een soort... kun je dat uitleggen hoe dat precies werkt? Dat creëren van draagvlak doorgeven?
Ja, ik denk wat goed is helemaal aan het begin van Voor de Kunst. Voor de Kunst is opgezet door Roy Kremers. En net voordat Voor de Kunst startte in 2010... was het grote Amerikaanse crowdfunding platform Kickstarter al een jaar bezig. Dus je zag die ontwikkeling in crowdfunding op platformen. En wat wij merkten heel erg aan het begin is dat je heel vaak moet uitleggen... ja, maar waar is dat geld dan voor nodig? Wat kost het dan om dat te realiseren? En ik denk wat je nu doet door het op een platform te zetten... met een doelbedrag erop en heel duidelijk te maken... dit geld is daarvoor, zet ik daarvoor in, wordt dat heel duidelijk. En doordat donateurs daaraan bij kunnen dragen... en ook die motivaties kunnen plaatsen en het heel zichtbaar maken... ja, ik ondersteun dit... laat je dus ook zien van wat donateurs belangrijk vinden om dat er wordt gerealiseerd. Maar maak je ook inzichtelijker hoe dat proces eruit ziet. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor het draagvlak. En ook wel naar Den Haag toe, dat je dat duidelijker kan laten zien. Van ja, maar het is heel belangrijk dat dit er is. En dat is hier en hier en hierom. En dat klinkt misschien heel plat, maar het is wel goed als dat goed te onderbouwen is. Want dat is wat natuurlijk veel in Den Haag gebeurt. Dus ik denk zeker dat door een crowdfunding platform inzichtelijker wordt. Alleen we moeten ons wel realiseren, dit is maar een klein onderdeel van alles wat er binnen de sector gebeurt en wat er wordt gerealiseerd. Maar meer aanspraak doen op die G-vraag kan daar wel een rol in spelen.
Ja.
Ja, iets over zeggen.
Ja, zeker.
Ja, ik ben het heel erg met Christel eens. Dat het is natuurlijk altijd aanvullend. Hè? En dat is natuurlijk een ofwel een denkfout of een opportunistisch beleidsinstrument. We moeten goed begrijpen dat hoeveel er ook wordt gegeven, en ook in de Verenigde Staten of waar dan ook, geefgeld is een fractie van de jaarlijkse belastinginning van de algemene middelen. Hè? En dat kan het dus nooit compenseren. En het is dus volkomen onterecht en zelfs eigenlijk heel misleidend... om te doen of dat wel het geval zou kunnen zijn... als kunstinstellingen of kunstenaars maar meer hun best doen. Zo werkt het niet. Dat is gewoon, staat niet in verhouding tot elkaar. Het is aanvullend. En het is dus ook meestal voor aanvullende dingen bedoeld. En waar algemene middelen voor bedoeld zijn, is voor het, wat ik dan noem, het faciliteren. He, dus het gebouw, dat het wordt onderhouden, dat de verwarming draait, dat de supposten betaald zijn, dat de deuren open kunnen. En dan kun je bezoekers erbij betrekken en misschien uitnodigen om en ook daadwerkelijk zover krijgen dat ze wat extra's doen. Maar ze hebben ook belasting betaald.
Ja.
En daar mogen ze iets voor terug verwachten. Namelijk dat er gezorgd wordt voor de infrastructuur. Daar zijn particulieren niet verantwoordelijk voor via private giften.
Ja.
Want zie je nu volgens jou, René, dat de overheid zich juist een beetje terugtrekt vanwege die crowdfundingsacties? Of dat het een onbedoeld gevolg kan zijn dat de overheid zich minder verantwoordelijk voelt?
Nou, de verschuiving die ik zelf heb gezien en waardoor ik nu veel sceptischer ben over het stimuleren van mecenaat aan zich, als doel in zichzelf. Dat is dat het inderdaad als een instrument is ingezet. En... Dat is oneerlijk. Hè? Want je kunt het niet tegen elkaar... Ten eerste, het zijn geen communicerende vaten. Dat blijkt elke keer uit onderzoek. Als de overheid minder doet, gaan particulieren niet meer geven. Sterker nog, als de hoofdfinancier zich gedeeltelijk terugtrekt... schept dat geen vertrouwen. Hè, dan denken mensen, het is toch een soort keurmerksubsidie. Niet iedereen kan alles maar zelf beoordelen. Dus je denkt, het is goed gesubsidieerd... Dat zal wel kloppen. Dat is al denkfout nummer 1 die de overheid maakt. Dus kortom, mecenaat vereist een betrouwbare overheid. Dat zijn partners en die moeten elkaar in evenwicht houden. En niet overheid doet minder, dus particulieren doen meer. Omgekeerd, dat is dan weer het goede nieuws, betekent dat dus ook dat als er meer gesubsidieerd wordt, dat niet per se betekent dat mensen minder gaan doen. He, dus daar zou je juist beter op in kunnen zetten eigenlijk. He, we hebben het goed gefaciliteerd, de infrastructuur is op orde. En het is heel fijn als u wat extra's wil doen voor vaak projectgerelateerde wervingsacties.
Ja, die infrastructuur betekent natuurlijk ook dat instanties hun lonen gewoon degelijk
fair pay
kunnen betalen. Wat ik interessant vind is wat je noemt, is dat keurmerk. Hè? Dus dat mensen het idee hebben dat een kunstinstelling het waard is om in te investeren of misschien überhaupt te bezoeken. Wat zegt dat over inclusiviteit?
Dat is een van de andere punten waardoor ik wel meer second thoughts heb over hoe het nu gaat met het mecenaat. Wat je ziet is dat natuurlijk de grote, toch al succesvolle en ruim gesubsidieerde instellingen krijgen het meeste particuliere geefgeld. Zowel van de vermogensfondsen als van de meer vermogende particulieren. En die zoeken toch het succes op. En daar heb je, als je dat wil, ook die exposure, die openingen, die premières waar je gezien wil worden. Dus het gaat vaak naar dezelfde soort instellingen en veel minder, wat je zou hopen van mecenaat, naar juist de start-ups, de kleinere organisaties, de experimenten. Terwijl de overheid met algemene middelen, dat is geen risicogeld. Die moet daar niet hele wilde dingen mee gaan doen. Maar daar is nou juist het private geld geschikt voor. En dat gebeurt toch eigenlijk relatief weinig. Men volgt toch over het algemeen de gebaande paden. En dan kom je eerder bij de klassieke muziek terecht dan bij de experimentele hedendaagse. En men vindt theater met misschien confronterende teksten, vindt men dan toch ingewikkelder dan een concert. Daar mecenaat is niet altijd. Ik denk dat bij crowdfunding anders ligt of kan zijn. Maar het grotere mecenaat is behoudend, is conservatief over het algemeen.
Je noemde in je inleiding al even Joop van der Ende als grote mecenas in Nederland. Zie je dan ook voor je dat de Joop van der Ende Foundation andere vormen van kunst gaat subsidiëren, andere projecten?
Nou, ze hebben natuurlijk eerst heel erg ingezet op talentontwikkeling. Hè? Dus dat jongeren in aanraking komen met theater en zich kunnen ontwikkelen. Maar nu zie je dat natuurlijk een heel groot deel van die jaarlijkse 10 miljoen gaat naar het eigen De La Mar Theater. En dat is weliswaar een geefdoel waar het publiek van kan profiteren. Maar het is wel een eigen project. Dus er is wel een versmalling gekomen in geefdoel. En dat is natuurlijk ook wat aantrekkelijk is voor vermogenden. En dat moeten we ons goed realiseren. Het is natuurlijk heel leuk om een eigen fonds te hebben. Je kan zelf in het bestuur zitten. Je mag zelfs met twee familieleden in het bestuur zitten. Dus je kunt je geld veel meer sturen dan via de belastingafdracht. Maar we moeten die algemene middelen wel op peil houden. Want dat wordt via democratisch proces besloten. En geefgeld kunnen wij niet sturen. Dat moeten we ons realiseren. Als mensen allemaal naar hetzelfde geefdoel willen, dan is dat hun goed recht.
Toch denk ik dat crowdfunding daar een mooie aanvulling op is. Daar wil ik straks nog verder over praten, maar we gaan eerst naar de column. En die is vandaag van Anne Fleur Schep. Zij schreef een column over een hand uit de Addams Family en een hand uit de schilderij van Dali.
Hoi. Er is dat spreekwoord. Bijt niet in de hand die je voedt. Bijt niet in de hand die je voedt. In de jaren 30 van de vorige eeuw tekende een Charles Addams een aantal grappige, donkere figuren in de New Yorker. Een zwoele bleke vrouw, een warmbloedig besnorde man, een ziekelijk meisje met vlechten, een duivels padvindersjochie, een Frankenstein-achtige butler. De Addams Family bestond bovendien uit een vrolijke zombie-oom en een hand, genaamd Thing T. Thing, ofwel Thing. Thing trippelt zonder lichaam door het donkere familiekasteel. Hij springt, schaakt, kookt, kaart, trekt hendels om en kletst geruisloos mee met het gezin. Zo'n hand. Zo'n hand als Thing, zo'n zelfstandige hand, zie ik voor me bij de hand die je voedt. Wat nog? In diezelfde jaren 30 van de Addams Family en de New Yorker schilderde Dalí een doek genaamd De Hand van Berouw en Geweten. In het midden van het schilderij, tegen een strak blauwe achtergrond, zien we een opgepuft witte, wolkachtige tentakelhand met een opvallend verzorgde duimnagel. De hand hangt met de muis naar boven onder een streep zwarte lucht. De hand die je voedt. Een zelfstandig opererende Thing Dalí wolkententakelachtige hand met de palm naar boven. En daarop ligt iets te eten. Een stukje brood, een hapje kaviaar. En daar knabbel je van. En in die hand moet je niet bijten. Nu, terug naar de Addams Family. Ik lees dat Thing niet altijd die vrije hand was die we nu kennen. Oorspronkelijk zat hij vast aan een lichaam. Thing was deel van een wezen zo eng dat het licht hem niet beschijnen wilde. Op de hand na dan, die was oké. De creepy schaduwfiguur waar Thing onderdeel van uitmaakte, observeerde de Addams Family dag en nacht, begluurde het gezin vanuit de gordijnen. En dat schilderij van Dalí, die wolkenpufhand, daar zat een kleine witte wetenschapper aan vast, gezeten op een grote krul. Dit alles om maar te zeggen dat handen, ook die binnen de vrije logica, ook zij die voeden, ook spreekwoordelijke handen, vaak toebehoren aan een lijf. Een schimmig lijf soms, soms een fris. Hoe dan ook, een lijf met een hoofd meestal, met in dat hoofd een wereldbeeld, een karakter en een wil.
Ja, Anne Fleur, dank je voor deze prachtige column. Die hand, die zit aan een lichaam vast, dat kennen we soms niet altijd. Mm-hmm. Ik moet dan ook denken aan, ja, wat zijn eigenlijk de intenties van die gever? Wat wil een mecenas eigenlijk precies met zijn geld? Had jij dat ook in je hoofd toen je deze column schreef?
Ja, eigenlijk wel. Ja, precies dat. Ja.
Hoe denk je daar zelf over?
Ik denk dat dat heel erg verschilt. Natuurlijk per persoon, per situatie, per kunstenaar, per band die je hebt en hoe je die opbouwt. Maar ik denk wel dat het interessant is. En ik denk ook dat het interessant is om verder te kijken dan alleen de hand en dat voedsel, zeg maar. Dus om die intenties ook te bevragen, maar ook bij jezelf. Dus om die band zorgvuldig aan te pakken en ook te kijken met wie je in zee gaat. Ik moest dus heel erg denken aan die vrouw die in het Russische nieuws dat bord omhoog hield. En toen dacht ik, wauw, zij heeft echt een nare hand die haar voedt, zeg maar. Een klauw eigenlijk, die haar nu kan pakken. En dat zette me dus heel erg aan het denken over die relatie.
Tussen gevers en nemers, ja.
Ja.
Een ander mooi voorbeeld waar ik aan moest denken is de documentaire die een aantal jaar geleden uitkwam van mecenas Janne Toen en de band Wild Romance, waarin hij zich opwerpt als gever voor de bandleden van de band die hij altijd zo adoreerde en daar zelf ook in plaats neemt. Maar tegelijk vraagt hij eigenlijk ook heel veel van die band. Hè? Dus hij vraagt om hun levensstijl te veranderen. En daar zie je dat eigenlijk de wil van de gever en de wil van de kunstenaar eigenlijk enorm met elkaar botsen op dat moment. Dus daar moest ik ook aan denken toen ik je column las. Ja, René, heb je daar gedachten over? Over die rol tussen nemers en gevers en of je die altijd moet accepteren?
Ja, nou ja, de grootste gever tussen aanstekens is natuurlijk de overheid. Hè? Ja. En we hebben de neiging om heel kritisch te kijken, en terecht hoor, naar Zeker in deze tijd, hè, is er heel veel discussie over de ethiek van geefgeld. Foutgeld, toxic philanthropy. We kennen allemaal het voordeel van de Sackler Family in de Verenigde Staten. Maar die ook in Engeland en zelfs aan het Louvre zo hebben gegeven. En die hebben dat allemaal afgebouwd, die relatie, onder druk van kunstenaars overigens. Die vooral daartegen protesteerden. Hè, want het is een heel verslavend middel, die opioïden die zij fabriceren. Zijn mensen aan overleden. Dus de discussie over de herkomst van geld, die wordt heel erg gericht op particulieren en terecht. Maar de overheid bemoeit zich ook tot ver achter de voordeur met beleid van alles en nog wat. Zeker ook van kunstinstellingen. En daar zijn we veel minder kritisch over. Hè? En er worden steeds nieuwe eisen opgelegd. Dat vereist ook weer meer personele inzet. Daar komt dan vaak geen extra budget voor. Dus die overheid is een enorme bemoeial. En dat mis ik wel eens in de discussie, dat evenwicht ertussen. En ik vind dat mensen in de kunstsector daar ook wel wat meer burgerlijke ongehoorzaamheid in aan de dag zou mogen leggen. Niet altijd even volgzaam in die subsidie-eisen. En ook zeggen, luister eens even, hier is de voordeur en daarachter, daar gaan wij erover. Hoe we dat doen en op in welk tempo enzovoort. En dat hoor je toch niet zoveel.
Dan om je burgerlijke ongehoorzaamheid. Wat zie je dan voor je? Zie je voor je dat kunstenaars de straat opgaan?
Nou ja, waarom het weer de verantwoordelijkheid bij de kunstenaars te leggen? Wat we natuurlijk bij de pandemie hebben gezien was, de instellingen zijn overeind gehouden. Met de bedoeling van, nou, dan druppelt dat wel door naar die freelancers en die makers. Nou, dat is dus heel weinig gebeurd. Want wat hebben instellingen ook niet heel onlogisch gedacht? Ik pot dat op. Want hoe lang gaat dit duren? En daarna moeten we misschien deels terugbetalen. Dus wij gaan reserves opbouwen. Dus die bulken nu van het geld. Kunstenaars hebben het vaak niet gekregen. En andere makers, freelancers. En komen dan om allerlei redenen ook niet voor bijstand in aanmerking. Want er zijn dan weer eisen aan verbonden, waardoor je daar weer net buiten valt. Dat is natuurlijk heel erg tragisch. Hè? Dat we eigenlijk inhoud en middel hebben we omgedraaid. Als we de mensen die de inhoud leveren niet goed betalen, ja, waarvoor hebben we dan al die instellingen? Waarom houden we die dan overeind? Want die zijn alleen maar een intermediair tussen de maker en het publiek. Dus een hele vreemde omkering. En dat zie je natuurlijk, hè, die institutionalisering. Instellingen gaan op een gegeven moment, lijkt het wel of het hoofddoel is om zichzelf in stand te houden. En ja, daar doen ook veel gemeentes natuurlijk aan mee. Overheden steken heel veel geld in nieuwe gebouwen, in stenen. En misschien zouden we de focus wat moeten verleggen en eerst eens wat meer geld besteden aan de mensen.
Ja, mooi voorbeeld. We hadden in ons voorgesprek ook even over de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen week. Gemeenten bepalen ook vaak waar het geld naartoe gaat. Het is moeilijk om die subsidie uiteindelijk echt bij een culturele instelling te krijgen, begrijp ik.
Nee, bij de instelling is het niet moeilijk. Want die hebben een gebouw, hè, dat kan je aanwijzen. Maar bij de start-ups, de kleinere organisaties, de individuele kunstenaars, dat is moeilijk.
Maar waar ik op doel is meer dat het subsidiegeld voor de gemeentes niet altijd verplicht is om te.
Nee, het is geen wettelijke taak van de gemeente. Ja, terwijl er wel allerlei taken bij zijn gekomen. Hè. Bekend is natuurlijk jeugdzorg. En dan wordt er toch gezegd, nou, misschien kunnen we wel wat filialen van de bibliotheek sluiten. En de muziekschool kan wel geprivatiseerd worden. En ja, dat vind ik dan ook zorgelijk, dat we daar in de kunstsector eigenlijk heel weinig actie voor gevoerd hebben. Dat is de bijl aan de wortel van de hele sector. Als je de cultuureducatie hebt, want daar komt cultuur echt het dichtst bij de mensen zelf, in hun eigen wijk. Heel laagdrempelig, kost bijna niks. Vroeger kon iedereen zijn kind wel naar muziekles sturen, hè, want daar zat subsidie op. En dat is allemaal wegbezuinigd. En daarmee missen we een fundament. En dat is echt ernstig. Ook dat hebben we laten gebeuren.
Ja. We hebben nu heel veel eigenlijk problemen aan de kaart gebracht in de culturele sector. We hebben gezien hoe het mecenaat in Nederland het fundament heeft verzorgd voor culturele instellingen in Nederland in de 19e en begin 20e eeuw. Met Christel Met jou hebben we besproken hoe crowdfunding sinds een aantal jaar een nieuwe vorm van mecenaat kan zijn, die ook draagvlak kan vergroten. En ervoor kan zorgen dat mensen zich meer bewust zijn wat kunst nou eigenlijk waard is. Het brengt makers en publiek bovendien direct in contact met elkaar. Los van die problemen zouden we een aantal toekomstbeelden kunnen schetsen voor een gezonde culturele sector die zichzelf weer kan onderhouden. Christel?
Ja, nou ja, ik denk dat dat deels ook al is benoemd. Ik denk dat die basisstructuur, die moet goed zijn. Er moet heel goed, en ook daarin de samenwerking met gemeentes, provincies en landelijk beleid, dat er goed gekeken wordt wat wordt waarvan uitgesubsidieerd en inderdaad welke voorwaarden worden daar aangesteld. Is dat realistisch om te vragen ja of nee? En als we nieuwe codes opzetten, is dat ook iets wat wel daadwerkelijk gedragen of uitgevoerd kan worden door sector. Dus ik denk dat die basis heel erg belangrijk is en dat daar goed naar gekeken wordt. Maar ik denk ook wat daar niet bij vergeten moet worden, is dat we niet terug hoeven naar hoe het ooit was. Er zijn ook nieuwe dingen ontwikkeld. Er zijn nieuwe manieren om verdienmodellen op te zetten. En ik denk dat dat juist een heel goed iets is. Maar ik denk dat daarom het ook goed is dat dat correspondeert met die basis die er moet zijn. Want dat gebeurt nu niet altijd. Er wordt inderdaad wel veel gezegd. Ja, particulier geld moet er meer in. Dus dat stimuleren we dan. Maar in hoeverre wordt het echt gestimuleerd? Eigenlijk niet, want het blijven allemaal verschillende werelden. En het moet allemaal maar uiteindelijk in de praktijk en eigenlijk bij die individuele maker moet het allemaal maar samenkomen. Maar er wordt vanuit het grotere structuur wordt dat niet gestimuleerd. Dus ik denk dat ik dat, juist als we nu zouden kijken waar we nu staan, ik denk dat er zeker heel veel grote pijnpunten heel erg duidelijk zijn geworden de afgelopen 2 jaar. Waarvan we eigenlijk ook echt al wel wisten dat die pijnpunten er zaten. En misschien toch gewoon dachten, we rollen door. Want we willen ook, wat ook bij Voor de Kunst heel erg zie, blijven maken. De drang om dingen te willen produceren. Maar ik denk dat het wel echt bij die basis kan het anders en moet het verstevigd worden. Maar we moeten ook niet vergeten alle ontwikkelingen die al zijn geweest en die meer laten samenwerken.
Ja, ja. René, sluit je daarbij aan?
Ja, inderdaad. Ik denk een betrouwbare overheid. Hè, en dit is natuurlijk toch al, kunstenplannen wisselen ieder 4 jaar. Dat is best snel. Hè. Je bent net op stoom en dan moet je alweer gaan voorbereiden voor de volgende ronde om aan te vragen. Er zou ook meer een soort exit-strategie moeten zijn. Want we kunnen niet alles eeuwig subsidiëren. Op een gegeven moment moet je ook zeggen, er zijn allerlei nieuwe interessante initiatieven. Daar is eigenlijk helemaal, ook vanuit de sector, geen visie op. Er is ook centraal geen regie over. Dus of je krijgt niks. En er is geen overgangsregeling waarmee heel veel talent ook tussen wal en schip dreigt te vallen. En zeker is het natuurlijk, het positieve is zeker van kleine tot grote gevers, dat het meer betrokkenheid geeft en dat dat mooi is. En dat we dat zeker moeten koesteren. Alleen moeten we ons er heel goed van bewust zijn dat mensen daar keuzevrijheid in hebben. En dat we daar, en de overheid probeert alsmaar regie daarop te houden. Dat vind ik ook een vorm van wantrouwen. Hè? Ik bedoel, laat mensen hun eigen belangstellingen en voorliefdes ook volgen. Maar zorg dat de basis, de infrastructuur, dat die goed op orde is. En dan kan er heel veel. Want mensen zijn zeker bereid, wat jullie ook gemerkt hebben, gelukkig bij Voor de Kunst, zijn enorm bereid om iets extra's te doen. Omdat ze het belangrijk vinden dat hun theater of die kunstenaar die ze kennen of die mooie concerten, dat door kan gaan. Daar hebben ze zelf natuurlijk ook profijt van. En dat mag. Die wisselwerking. Uiteindelijk moet het natuurlijk, je draagvlak is je publiek. En als die behalve dat kaartje, want dat is ook inkomsten, ook nog een gift willen doen, ja, dat is natuurlijk het mooiste wat er is.
Ja, laten zien wat kunst waard is. Dat kunnen we onderdaan.
En ook naar handelen.
Nou, en daarmee zijn we denk ik aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Swammerdam op Radio Salto. Vandaag gaan we het over het mecenaat in Nederland en bespraken we de complexe relatie tussen gevers en culturele instellingen, maar ook individuele kunstenaars en hun belang voor het onderhouden van de toekomstige culturele sector. In de studio waren te gast onderzoeker René Steenberger en voor de kunstdirecteur Christel Sassander. Heel erg bedankt voor jullie komst allebei. De column was aan de hand van Anne Fleur Schep en mijn medepresentator was Joost. Lilianne wil ik graag bedanken voor de techniek. Deze en andere uitzendingen kunt u terugluisteren als podcast op onze website radioswammerdam.nl en zijn ook te vinden op Spotify, Soundcloud en iTunes. Live luisteren kan elke zondag om 11 uur via salto.nl. Wilt u reageren op deze uitzending? Dat kan via Instagram, @radioswammerdam, Facebook of Twitter. U kunt ook reageren door een mailtje te sturen naar redactie@radioswammerdam.nl. Mijn naam is Pelle Intema en ik was uw presentator van vandaag. Volgende week zijn we weer met een nieuwe uitzending over wetenschap op Radio Salto. Bedankt voor het luisteren en nog een hele fijne zondag.